Yes, 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 lieve luisteraars en kijkers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Van Niets naar Iets podcast. Mijn naam is Youssef El-Abbassi en vandaag zit ik in de studio met Desmond Boateng. Hij is een SEO en marketing specialist in hart en nieren. En in 2019 besluit hij om volledig voor het ondernemerschap te gaan. Hij zegt zijn baan bij Corporate Staples op en focust zo op het ondernemerschap. Hij heeft ook heel veel andere bedrijven opgezet en inmiddels heeft hij 14 mensen in dienst met Digital Base. Nou, hoe dit succes allemaal is ontstaan, waar hij tegenaan is gelopen, hoe hij dit heeft aangepakt en wat zijn toekomstdoel is, wat hij in de toekomst wil gaan bereiken, dat gaan jullie allemaal horen in deze aflevering. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren en raak geïnspireerd. Yes, Desmond, welkom in de studio.
Hey man, Youssef, tof man dat ik erbij mocht zijn en tof dat je me hebt uitgenodigd.
Graag gedaan. Ja, misschien voor de luisteraars ook leuk om te weten. Wij kennen elkaar al best lang.
Ja.
Van de HVA-tijd. We gaan way back, 2010 of zo.
Ja, 2010. Ja. Commerciële economie.
Ja, dus we zijn goede vrienden inmiddels. En voor mij is het natuurlijk ook gewoon leuk om het verhaal achter de goede vriend, zeg maar, op zakelijk gebied te kennen.
Zeker.
Want als je met elkaar uit eten gaat of gaat chillen, ga je niet per se diep over dat soort zaken hebben. Dus leuk om je hier te hebben. En laten we maar gewoon gelijk beginnen.
Is goed.
Wat wilde je worden toen je klein was?
Goeie vraag. Wat wilde ik worden toen ik klein was? Ik wilde voetballer worden, zoals de meeste van de jongens. Van de jongens eigenlijk waar in de buurt waar ik ben opgegroeid, in Amsterdam.
Ja. Hoe oud was je toen je dat besefte?
Ik denk rond een jaartje of 9. Ja. Dacht van, tof, ik ga profvoetballer worden. Voor verschillende voetbalclubs gespeeld. Uiteindelijk, ik denk rond mijn 14e, kom ik erachter dat profvoetbal niks voor mij zal zijn. Eigenlijk al wat eerder wist ik het al, maar je blijft gewoon hoop hebben natuurlijk.
Ja.
En vanwege een blessure, nee grapje, was gewoon puur omdat ik... ik was gewoon niet goed. Ik voel mezelf gewoon niet goed genoeg. Mijn school bezweek eronder. En ik zag gewoon heel veel andere dingen die mijn interesse hadden gewekt.
Ja.
En dus eigenlijk toen ermee gestopt. En toen eigenlijk in hetzelfde jaar ben ik ook mee begonnen met het ondernemen. Was voor de middelbare school, in de derde klas.
Hoe oud was je toen?
Ik was toen, even denken, volgens mij was ik in de derde klas 14, 15, zoiets.
Okay.
14, 15. Ik was altijd een jonge leerling, dus ik was altijd wel wat jonger dan de rest.
Mm-hmm.
14 was ik toen, nu ik even goed nadenk. Ik was toen 14 en... Wat grappig was, ik kreeg een random e-mail van een bedrijf uit China. En zij verkocht gewoon producten. Heel veel verschillende producten. Ik weet niet hoe ze op mijn mail kwamen. Was volgens mij nog mijn MSN-e-mail van destijds.
Ja.
En dus ik kreeg een mail van, ze hadden een aantal producten. En ik liet het destijds aan twee vrienden van me zien. Eén daarvan is ook compagnon van me. Dus mijn huidige compagnon en ik, we zijn eigenlijk gewoon jeugdvrienden.
Ja.
En we zeiden van, laten we gewoon een paar van die producten gaan inkopen.
Ja.
En gaan verkopen. Dus wat hebben we gedaan? We hebben die producten bewerkt. Dus die afbeeldingen hebben we gewoon bewerkt. Heel slecht met paint. Brandname van die bedrijf eruit gehaald. Volgens via MSN gingen we het delen.
Ja.
Gewoon op school gingen we gewoon mensen lastigvallen ermee. Van, hey, zou je dit willen kopen? Vind je dit tof? Kregen meer ja's dan nee's. Toen we vervolgens hebben we het ingekocht, zeiden we wel tegen iedereen van, hey, luister, als je het product wilt, als je het echt wilt, moet je alvast 50% aanbetalen.
50%?
Ja. Mm-hmm. Ja, en dat was eigenlijk gewoon...
Van welk bedrag?
Varieerde van een bedrag van 100 euro, maar kon ook 50 euro zijn.
Okay.
Het varieerde echt per product natuurlijk.
Ja.
En eigenlijk vanuit daaruit hebben we eigenlijk met het inkoopgeld, hebben we gewoon met het geld van eigenlijk potentiële klanten...
Hebben we de inkoop gedaan.
Precies, eigenlijk een soort van een ouderwetse vorm van crowdfunding.
Ja,
waar ze niet van op de hoogte waren destijds.
Ja, vet.
Eerste lading kwam binnen... Uit China binnen, denk ik, 2 weken ongeveer. Soms had het vertraging, 3 weken. En werd verkocht. Werd verkocht. En het waren echt alle type producten. Dus het waren ook soms best wel toffe kleding. Maar het kon ook, het was echt van alles en nog wat. Maar voornamelijk wel echt een beetje in de kleding.
Ja.
En en op een gegeven moment wat deed ik? Ik ging gewoon iedereen aanspreken op school.
Ja.
ik denk dat misschien mensen vonden misschien destijds vervelend. En... 2 vrienden met wie ik het deed, die gingen hetzelfde doen.
Ja.
Dus op een gegeven moment zaten gewoon iedereen aan te spreken. Van, hey, wil je dat kopen? Wil je dat kopen? En dat bleef maar doorlopen. Maar ook gewoon jongens met wie we voetbalden, die we tegenkwamen en die we kenden. En meisjes ook. Was het gewoon van, hey, we verkopen dit, wil je het kopen? En misschien sommige mensen vonden het vervelend, omdat we echt stalkers waren misschien.
Mm-hmm.
Maar het liep echt goed.
Ja.
Zeg maar, we verdienden er echt goed aan.
Okay.
En het grappige daaraan was ook, we verdienden er best wel goed aan. Maar eigenlijk alles wat we verdienden, maakten we meteen op.
Ja.
Dat is typisch. Ja. Dus,
je bent jong, hè?
Ja, je bent jong, dus wat doe je ermee? Ik kocht een Xbox, ik kocht een PlayStation, ik kocht alle nieuwe spelletjes. Ja. Ik kocht alleen maar nieuwe outfits. Dus ik had echt bijna elke week weer een nieuwe outfit. Ja. En het moest dan ook van top tot teen zijn, van pet tot schoenen moest het dan weer nieuw zijn. Ja. En ja, dat deden we dus een jaar lang. En op een gegeven moment kwamen we eigenlijk, we hadden geen rekening gehouden met, hadden we een grote learning. Wat? We hielden geen rekening met invoerrechten. Dus wat betekende dat? Een soort van het geld wat we verdienden, was sowieso, ging altijd sowieso meteen op. Ja. Maar we moesten opeens achteraf best wel een bedrag betalen. Ja. Toen dacht ik van, oh wow, dit is best wel een uitdaging. Uiteindelijk is dat wel allemaal goed gekomen. Maar ik dacht van, oké, eigenlijk wat we nu doen, is best wel lokaal. Gewoon op twee middelbare scholen een aantal producten verkopen. Ja. Gewoon echt puur op mond-to-mond reclame. En we dachten, oké, misschien kunnen we wat met Marktplaats doen. Maar dat vonden we toch te traag gaan, omdat je toch best wel vertrouwen moet opwekken. Dachten van, oké, wat kunnen we nu nog meer doen?
Mag ik even onderbreken?
Tuurlijk.
Als we dan even teruggaan, want dit is de Van Niets naar Iets podcast. Yeah. Je gaat op een gegeven moment, als je gaat ondernemen, ga je dat moment meemaken dat je van niets iets gaat maken. Vaak is dat de eerste klant. Je producten komen binnen. Yeah. Jullie deden het acquireren op de middelbare school. Yeah. Neem ons mee, wie was jullie eerste klant en hoe hebben jullie hem of haar overtuigd voor jullie product?
Ja, ik denk een van onze eerste klanten was gewoon een goede vriend van me, die nu ook een vriend van me is, gewoon een klasgenoot. Ja. En ik zei gewoon, yo, wil je niet de nieuwste sneakers hebben? Of weet je, de vetste shirt.
Voor de helft van de prijs.
Voor de helft van de prijs. Ik zei, weet je, jij krijgt gewoon een vriendenprijs van me. En,
maar dat was makkelijk, want dat was een vriend.
Precies.
Wanneer kwam het moment dat jullie aan een niet-vriend moesten verkopen? En hoe hebben jullie dat gedaan? Om die sale binnen te halen.
Ja, goeie. Kijk, het is wel grappig nu ook. Als ik heel veel mensen spreek van de middelbare school. Ik vertel van, hey, ik heb commerciële economie gedaan. Of ik ben het ondernemer. Ze zeiden, ja, je was wel echt een verkopertje. Ja. En wat deden we? We gingen gewoon letterlijk gewoon naar mensen uit andere klassen. Hey, wil je ook deze vette schoenen? Wil je ook zo'n jas? En sommigen twijfelden, maar ik zei, en op een gegeven moment zeiden we gewoon, weet je wat? Je hoeft geen 50% in te leggen. In jouw geval leg je gewoon 25% in. Als je het niet leuk vindt, dat is geen probleem. Ja, ja. En eigenlijk zo kwamen dus de
eerste. Dat was het marketingbudget.
Precies, inderdaad, ja, precies, ja. Precies. En, maar dat is wat ik vertelde net ook over die invoerrechten. Op een gegeven moment kwamen we gewoon erachter, dit is niet rendabel. Maar het was superleuk, we hebben echt heel veel van geleerd. Mm-hmm. Toen ben ik verder gaan kijken van, oké, hey, best wel interessant, die producten uit China. Ja. Hoe kan ik dit op een grote schaal gaan opzetten? Toen zijn we eigenlijk gewoon verder gaan kijken en kwamen we op Alibaba. Volgens mij echt in het beginstadium kwamen we op Alibaba. Mm-hmm. En, of ja, AliExpress tegenwoordig, maar toen heette het echt Ali.
Ja, toen ook iOffer?
Ja, iOffer, juist. Dat was hem, ja, trouwens. iOffer kwam
eerst. Alibaba was toen nog niet zo.
Ja, het was iOffer, nu je het zegt. Ja. En de iPad was net uit. De eerste iPad was net uit. Toen dacht ik van, oké, laten we gewoon kijken of we iPad-covers kunnen kopen.
Ja, iets met tablet cases.
Ja, ja, dat weet je nog. Dat,
zeker.
Ja, dat is eigenlijk. Dus toen kwam de eerste iPad uit.
Ja, yes, dus op een gegeven moment besluit je om met tablet-studenten aan de gang te gaan.
Ja.
Maar wat ik mezelf nog wel afvraag is, welke marktkans lag daar aan de grondslag?
Ja, sowieso ten eerste, iPad cover was net uitgekomen. En we gingen gewoon googlen hoeveel aanbieders waren er. Was best wel, het aantal aanbieders was vrij laag.
Ja.
Je had natuurlijk wel een aantal spelers, maar die waren wel gewoon ook best wel duur vergeleken met. Er was misschien één directe concurrent, die heette goedkope iPodcovers.nl.
Ja.
En verder had je best wel in verhouding prijzige aanbieders.
Ja.
En is eigenlijk, ik denk dat dat ook de reden was dat we dachten van, hey, laten we het gewoon proberen. Wat hebben we toen gedaan? We hebben letterlijk gewoon met al het geld wat we nog hadden, misschien was het 1.000 euro of zo, met z'n drieën. Hebben we toen gewoon order aankoop gedaan. Weet je, voorraad ingekocht voor 1.000 euro. Wist wat ook een beetje bij concurrenten afgekeken. We dachten van, ja, weet je, zij doen dat, wij doen dat. En toen zijn we gewoon letterlijk een euro, zijn we ook een euro onder hun gaan zitten.
Ja.
Onder de goedkoopste concurrent.
Uh-huh.
En binnen een week was alles uitverkocht.
Wow.
En toen dacht ik van, wow. Ja, dat is echt.
En de winstmarges waren ook goed?
Ja, die waren wel goed. Ik denk dat we gemiddeld zaten, denk ik, op 60%.
Okay.
Dus dat is best wel nice. Misschien iets minder.
En dit keer hebben jullie wel rekening gehouden met de Belastingdienst en invoerrechten?
Alles hadden we rekening gehouden. We hadden zelfs een KFK opgericht.
Kijk. Ja, dan heb je wel bijna.
Dus toen hadden we wel echt met alles. Dus het was echt een mooie learning wat je zag dan. Met het verkopen van spullen op de middelbare school. En nu hadden we eigenlijk al die learnings meteen toegepast.
Ja, wat was de belangrijkste lesson learned?
Ik denk belangrijkste lesson learned. Als je iets inkoopt, dan heb je ook gewoon invoerrechten.
Ja.
Had ik nooit geleerd op de middelbare school. Ja. Dus ik had geen idee. Dus ik moest het gewoon echt leren door te ervaren. En ja, dus dat liep wel lekker. Ik denk dat we dat 2-3 jaar hebben gedaan. Op een gegeven moment merkte
wat,
we...
Wat was het verkoopkanaal? Waar verkochten jullie dan...
Goeie vraag, inderdaad, ja. We verkochten voornamelijk organisch. Dus organisch via Google. Dus we stonden toen op positie 2 op goedkope iPad cover.
Kijk.
Wat deden we nog meer? Op een gegeven moment begonnen we ook met advertising. Dus Google Ads. Maar het mooie was ook, bijvoorbeeld een vriend van ons had die website gemaakt, een WordPress website. Ja. En daarna zou overgaan naar Magento. En wat deden we? We gingen Google Ads. Dus we hadden gewoon een advertentiebudget van €30 per dag. En we verdienden, ja, weet je, er kwam €100 per dag ongeveer uit. Dus wij dachten, ja, prima, weet je, top. Ja. Maar we hadden destijds gewoon geen term, bijvoorbeeld ROI. Ja, ROAS. Weet je, kost per klik. Ja, we wisten er eigenlijk helemaal niks van. Of Google Analytics hadden we niet eens op de website. Dus we wisten eigenlijk niet eens welke campagnes het goed deden en slecht deden. We hadden gewoon allemaal campagnes opgezet.
Dat is meer op gevoel.
Precies, inderdaad. En gewoon op, letterlijk gewoon, kwamen gewoon orders binnen.
Ja.
Dus ja, het maakt ons in principe niet uit. Maar achteraf gezien, hadden we gewoon echt gewoon, weet je, nu weet je dat natuurlijk als online marketeer van, hey, richt Google Analytics op, weet je, je tag manager, je dashboarding. Wat converteert niet, wat converteert wel, test, doe een aantal tests. Nee, dat deden wij niet. Wij deden letterlijk gewoon pagina's een beetje tweaken, optimaliseren.
Ja.
We stuurden bijvoorbeeld gratis covers naar bloggers. Ja. En die schreven dan over ons. Dit is een soort van linkbuilding destijds. En weet je, we stonden op positie 2 uit onze ads. Of tenminste, we haalden gewoon alles eruit. Dus uit die €30 kwam er gewoon €100 uit. Dagelijks. Volgens mij was ongeveer, ja, dagelijks. En, maar eigenlijk, als ik nu terugkijk, denk van, misschien kwam het niet eens uit de ads, maar kwam het gewoon letterlijk organisch. Ja, dus hebben we eigenlijk misschien...
Je kon het niet meten, dus ja.
We waren niet aan het meten. En nu is eigenlijk... Nu doe ik alles op basis van data.
Ja. Dus, dat is tegelijkertijd natuurlijk ook het mooie aan ondernemen. Je begint ergens, je doet het gewoon. En in de loop der jaren kom je erachter dat er eigenlijk allerlei tools zijn om dat goed te kunnen meten.
Precies.
Maar als je van tevoren al bedenkt van hoe ga ik dat meten, hoe stippel ik dat uit, dan kan dat ook een drempel zijn, hè?
Zeker.
Dus soms moet je gewoon doen.
Zeker. En bij ons is het, wij hebben wel echt altijd de instelling gehad van, we gaan gewoon doen. Niet te lang nadenken, gewoon doen. En dan gaandewijs leer je het wel. Want anders, als ik dat allemaal had moeten uitzoeken, dan was ik misschien 3 jaar later begonnen.
Misschien ook meteen een goed advies voor mensen die luisteren.
Ja.
Als je iets in je hoofd hebt zitten, een idee, ga er gewoon mee aan de slag, joh. Dan hoeft het allemaal eerst uitgestippeld te worden.
Precies,
toch?
Precies. En dan hoeft geen heel ondernemingsplan te maken of whatever. Weet je, gewoon gaan. Ja. En inderdaad, wat je eigenlijk zag is dat, hebben we dat toen gedaan. Op een gegeven moment zag je wel, denk ik, na 2 jaar, dat wel de markt een beetje verzadigd raakte. Wat gebeurde er? Bij de Albert Heijn kon je covers kopen. Bij Action kon je covers kopen. Bij Zenos kon je covers kopen. Ja, weet je, en die prijzen die zij hadden, daar konden we gewoon niet tegenop boeken.
De Action koopt in per 35 containers.
Ja,
letterlijk tegenaan boeken.
En ik voor, €2,000-3,000.
Ja.
Weet je, ik weet niet meer precies wat de getallen waren.
Ja.
Dus wat hebben we toen gedaan? We hebben toen wel besloten van, hey, we hadden ook niet echt de marketingkennis en echt een ervaring om op te schalen. Dus toen hebben we gezegd van, hey, weet je wat we gewoon gaan doen? Ja, toen vakantieveilingen in die periode. En je had actie van de dag. Ik weet niet of je dat toevallig kent. Dat was dan een label van vakantieveilingen.
Ja.
En hebben hun gewoon benaderd. Want ik wist dat zij gewoon echt goede volumes draaiden. En we hadden nog best veel. Alleen door de concurrentie ging het gewoon wat langzamer. En op een gegeven moment kan je niet... Je zit al best wel laag in de wedstrijd. Je kan niet, zeg maar, onder je... Weet je,
nee, ja, je het risico. Maar je hebt in ieder geval dus heel veel voorraad waar je vanaf wilde.
Precies, inderdaad. Omdat we gewoon, ja, we wisten niet hoe we naar het volgende niveau moesten.
Ja.
Dus wat hebben we gedaan? Actie van de dag. We dachten, gewoon bericht sturen, contacten, bellen, kijken of ze interesse hebben om met onze deal te sluiten. Uiteindelijk hebben we gewoon een partnership met hen gedaan. En dat was ook best wel, ik dacht, oh wow, ja, ik kan niet verwachten dat zo'n serieus bedrijf met ons zou werken.
Waarom zijn ze die samenwerking met jullie aangegaan?
Ja, weet niet. Ze vonden gewoon tof wat we aan het doen waren. En waar blijkbaar de eerste die eigenlijk bij hun aanklopte. Dus het paste gewoon wel in hun portfolio.
Ah, okay.
Dus daar op kantoor geweest ook. En ik dacht, oh wow, vet. Dat is maar een van mijn eerste keer dat ik echt op zo'n kantoor ben geweest van zo'n groot bedrijf. Gesprek gehad met de commerciële gast daar. En zei hij van, let's go. Het was wel even onderhandelen. Dat je merkt wel, het was wel even onderhandelen.
Ja, omdat je wil onderaan de streep het liefst ook met je winst overhouden.
Precies, en dat was wel een uitdaging.
Ja.
Uiteindelijk wel een redelijk goede deal kunnen sluiten. Maar ik snap het ook vanuit hun natuurlijk.
Het is een actie van de dag, dus hij moet wel heel scherp zijn.
Precies, inderdaad. En zij pakken natuurlijk een marge.
Ja.
Uiteindelijk wel ja, echt heel veel orders gedaan. En toen daarna nog een aantal orders zelf gedaan. En toen hebben we eigenlijk gewoon besloten van, het is leuk geweest. Ja. Wat gaan we hierna doen? Ja. En wat zijn we daarna gaan doen?
Zijn jullie toen gestopt vanwege de ontwikkeling in de markt? Met Tablet Student?
Ja, en ook gewoon, we wisten niet zeg maar hoe bijvoorbeeld een Albert Heijn of een Action kon uitconcurreren. Natuurlijk, je hebt natuurlijk ook en online hadden gewoon zoveel meer concurrenten. Ja. En weet je, we hadden die kennis nog niet online. Weet je, van hey, hoe kan je bijvoorbeeld Google Shopping of weet je, al die dingen. Ja. Wisten we toen nog niet. En wisten ook niet bij wie we moesten zijn daarvoor. Het was gewoon, het was in 2013. Het was volgens mij afstudeerjaar van ons tijdens commerciële economie. Ja, ik was toen 2021.
Ja, je doet het er een beetje bij. Tegelijkertijd ben je ook heel veel aan het leren.
Precies.
Had je met de kennis van nu die onderneming doorzet?
Zo, 100%.
Ja, dan was je nu de grootste in Nederland.
Ja, zeker. Als we die kennis van nu hadden, daar hebben we het natuurlijk ook af en toe over. Ja. Maar dat is,
Microsoft heeft volgens mij ook wel eens de YouTube bedacht. Zeg maar de YouTube-versie van de huidige YouTube-versie. Ja. Zij waren gewoon veel te vroeg. Dus je kan of te vroeg zijn, of het kan het juiste moment nog niet zijn. Omdat je het juiste netwerk of de juiste kennis nog niet hebt.
Precies, inderdaad, ja. Dus, en ik geloof ook heilig in wel van alles gebeurt voor een reden.
Ja. En wat is het belangrijkste wat je van dat project geleerd hebt?
Meten is weten.
Ja.
Kijk naar de data. Wat werkt wel, wat werkt niet. Wat wel werkt, schaal het op. En wat niet werkt, schaal het af. Ja. Maar bij ons was het gewoon gaan. En,
Keken jullie ook een beetje naar de feedback van gebruikers? Dat je zegt van, hey, die geeft dit aan. Als we dit veranderen, dan kan het misschien wel een succes zijn. Ja. Want je hoeft niet altijd een product af te schalen. Als het niet goed verkoopt.
Nee, klopt inderdaad. Nee, maar het was meer. Ik bedoel dan meer vanuit campagnes. Dus echt vanuit de marketing. Vanuit de marketing bedoel ik het inderdaad. En vanuit de gebruikers was vaak van, hey, waar blijft mijn bestelling?
Ja, feedback. Precies. Dus dat was de logistieke uitdaging.
Ja.
Oké. Op een gegeven moment sluit je dat project af. Je leert meten is weten.
Ja.
Maar als ik dan even terugdenk, volgens mij heb je ergens in 2019. Weet ik nog uit onze studententijd, was je volgens mij ook met een paar vrienden bezig met OV-chipkaart.
Klopt,
hoe zit het met dat project?
Klopt, we hadden best wel gewoon weer een ideetje. En vaak als ik een idee heb, dan ga ik het gewoon proberen.
Ja. En toen was dat tegelijkertijd met Tablet Student of iets eerder?
Ongeveer wel, iets eerder. Het was eigenlijk net voor Tablet Student was het. Dus 2009 uit mijn hoofd, volgens mij augustus 2009 kwam OV-chipkaart uit.
Ja.
En in 2010, hadden wij dan een nieuw concept. Was met 4 vrienden. Ze zijn allemaal nog steeds hele goede vrienden van me, die ik dagelijks spreek. En het was net voor onze studententijd. Weet je, sommigen zaten in de eerste klas, sommigen zaten nog op de middelbare school. Toen eigenlijk een concept begonnen voor hotels. Dus op het moment dat jij dus een hotel-eigenaar bent, kan jij dus onze anonieme OV-chipkaarts aanbieden aan jouw gasten. Zodat zij dus niet elke keer zo'n D-kaart of een one-way kaart hoeft aan te kopen.
Of een hele registratie moeten doen. Precies, in Nederland.
Precies. En,
dat is goed voor het milieu ook.
Ja, klopt inderdaad. Dus
je niet elke keer kaart op zicht gooien, toch?
Klopt inderdaad, ja. Zover dachten we toen nog niet, als ik eerlijk ben. Maar we dachten van, misschien zit wel gewoon iets nieuws.
Je dacht er meer vanuit het oogpunt van gemak.
Voor gemak, inderdaad.
Miljoenen toeristen in Amsterdam.
Precies. En volgens mij hebben we toen 1 of 2 hotels aangesloten.
Ja.
Die nu nog steeds bestaan. En we waren super blij. We dachten van, wow, sick.
Het werkt.
En toen hadden we het verkocht. En we kwamen terug. Gingen we die kaartjes ophalen. Gingen we gewoon letterlijk lopend of fietsend naar de metro. Om te kijken van, hey, hoeveel saldo zit erop. Ja, heel veel was natuurlijk in de min.
Dus je had zelf OV-chipkaart gekocht, opgeladen.
Precies. Dus
uitlenen.
Precies. En dan had je wel een borg en alles eromheen. Maar uiteindelijk, het was gewoon niet schaalbaar ten eerste. En sommige OV-chipkaart kwamen in de min terug. Maar dat wist je dan pas als je hem had. Maar die toerist was dan eigenlijk al weg. En eigenlijk moest je dat dan bij het hotel beleggen. Van, hey, dat is jullie verantwoordelijkheid. Maar ja, dat was gewoon helemaal
complex.
Te complex.
Ja, je wordt geblokkeerd op een gegeven moment, weet ik het allemaal.
En zou daarmee.
Wel een goed idee.
Ja, was wel echt een tof idee. We vonden echt
maar
wel
eigenlijk leuk. Moet je dan die kaarten zelf ontwikkelen.
Ja, eigenlijk wel.
En achteraf eigen beheer hebben, dan werkt het wel.
Precies, en dat gingen we ook checken van, hey, hoe doet de NS het met hun business cards? Maar ja, dat was een beetje een stapje te ver voor ons.
Inventief?
Ja, zeker. En eigenlijk was zo. En uiteindelijk vonden we het ook gewoon leuker om gewoon met vijven gewoon te genieten van onze zomervakantie. Ja. Dus toen zeiden van, we gaan gewoon lekker chillen. En,
dat is anders, hè? Met z'n vijf genieten van je zomervakantie of met z'n vijf in een bedrijf, aan een bedrijf.
Klopt,
wat is daar het verschil in?
Ja, omdat heel veel verschillende meningen, maar ook de een wil harder gaan dan de ander. Ja. De ene wil gewoon eigenlijk gewoon chillen, ja. En de ander wil gewoon super hard gaan. En de andere is weer met heel wat anders bezig. Of heeft nog een tentamen die hij moet halen. Het was gewoon, ja, het was gewoon echt heel uiteenlopend. Ja. Ja. Maar dat is weer een learning van, hey, weet je, met z'n vier een bedrijf of met z'n vijf een bedrijf opstarten is iets...
Is anders dan met z'n twee. Met z'n twee kun je sneller de kop in dezelfde kant.
Precies, met z'n drieën inderdaad, ja. Dat gaat toch,
en
ja.
Je kan een makkelijkere taakverdeling maken als je met z'n drie of met z'n twee bent.
Precies, met z'n vijf, ja.
Ja, met z'n vijf heb je altijd wel iemand die te weinig doet, ja, of profiteert van de winst.
Met de schoolprojecten.
Ja, klopt, met de schoolprojecten. Ik krijg je in een keer flashback, ik krijg geen namen noemen, maar ja man, ja, goede learning. Dus ja. Op een gegeven moment kom je daar achter en het vervolgbedrijf daarop was dan een tablet student, toch?
Precies, en toen na tablet student, ik denk 2013, 2014, ja. Weer wat anders. Dat was Coupon Trade. Was eigenlijk een beetje geïnspireerd vanuit de ticketswap.
Ja.
Ja, dat hebben we toen opgezet. En,
waarom?
We zagen gewoon inderdaad... we zagen gewoon dat er best wel veel kaartjes verkocht werden. Bijvoorbeeld als je naar een festival ging of naar een feestje. Gewoon, dat je gewoon aankomt en dat iemand je aanspreekt. Hey, wil je een ticket kopen? Ik dacht van, oké, misschien kan dit ook gewoon online.
Ja, dat is makkelijker.
En ook een paar festivals waar we toen heen wilden.
Was TicketSwipe toen heel groot?
Was al redelijk groot, ja.
Maar ze hadden geen concurrenten?
Nee, ze hadden geen concurrenten. En wij dachten van, let's go. Alleen we hadden nul kennis van de markt. Maar ook gewoon, het moest een custom website bouwen.
Ja.
Was de eerste keer. En we hadden wel geluk. Ik had gelukkig wel een vriend die gewoon handelswachttechnisch, die developer is.
Ja, want die had ook de tablet student website gebouwd.
Ja, hetzelfde, inderdaad, ja. Dus dat was wel handig. En we begonnen met developers uit India. Dat ging niet zo lekker. En toen uit Oekraïne, dat ging veel beter. En eigenlijk vanuit daaruit zijn we dus Coupon Trade begonnen met z'n drieën. Dus een technische vriend van me, met mijn huidige compagnon, ook marketeer. En ikzelf dan. Ja. En dat hebben we dus opgezet. Het was gewoon heel veel trial and error. Op een gegeven moment werkte het. En maar toen op het moment dat het werkte, toen was ticketswap heel groot. Dachten van, oh, dit gaan we nooit winnen. Dus toen hebben we het omgezet naar hotelbonnen. Dus van, hey, als jij, weet je, dat kwam eigenlijk ook uit een eigen ervaring. Omdat ik volgens mij ook in 2012 of 13 was dat, kocht ik een vakantie via vakantieveilingen, super impulsief. Alleen mijn paspoort was verlopen. En dus toen moest ik eigenlijk een spoedaanvraag doen. Uiteindelijk kon dat. En kon ik voor 5 of 7 dagen naar Egypte. En ik had ook niet eens... Ik had dus die vakantie gekocht. Ik wist niet met wie ik kon gaan. En ik had geen paspoort. Dus dat, uiteindelijk heb ik dat binnen... En ik ging dezelfde zaterdag. Dus ik had een maandag gekocht. En die zaterdag ging ik al. Toen dacht ik van, ja, dit is niet zo fijn qua stress.
Ja.
Toen ben ik... eigenlijk dat was het idee van Coupon Trade. Heb ik echt een jaar uitgeschreven, uitgewerkt, gedeeld met die vriend. Die developer, hij ging ook met me mee op vakantie toen. Als de enige.
Want dat bestond helemaal niet. Een website waar je je coupons kon traden als het ware. Dat was wel anders dan TicketSwap.
Precies, inderdaad.
En klopt dus, dat?
Klopt, destijds niet, nee. Ja, je had wel Marktplaats, zag ik heel veel.
Ja, dat is toch anders.
En eigenlijk toen zijn we dus echt volledig op die hotelbonnen gaan focussen. Maar dat is best wel tof, want we kwamen toen in Frankwatching. Had ik gewoon benaderd Dutch Cowboys. Maar ook in de Telegraaf kwamen we toen met het concept. Mm-hmm. Dus ik dacht van, oké, nice. Dus dat deden we ook gewoon organisch. Qua Google ging dat ook gewoon goed. We werden gewoon gevonden... Ik studeerde toen ook, volgens mij was ik toen net met mijn masters begonnen. En toen had ik ook gewoon meegedaan aan een student entrepreneurship award van de Rabobank.
Ja.
Waren we uiteindelijk tweede geworden van groepen van 12 studenten. Of 12 ondernemingen bedoel ik. En op een gegeven moment was het gewoon... Ja, we kregen het gewoon niet naar het volgende niveau, merkten we heel erg.
Want op welk niveau bleven jullie met je haken?
Ja, vooral vraag en aanbod. Dus we vonden het heel moeilijk om zeg maar genoeg aanbod te hebben, maar ook het juiste aanbod. Hm. En, maar ook gewoon dat er genoeg mensen op de website waren, maar dat er ook gewoon de juiste acties waren. En dan zaten er best wel veel haken en ogen aan.
Ja, want je bent natuurlijk een beetje afhankelijk van de mensen die hun hotelbonnen, die eigenlijk niet zo goed uitkomen, precies, willen veranderen.
Precies, dus wat deden we? We gingen gewoon op Marktplaats, gingen gewoon iedereen benaderen. Ja. Die op Marktplaats een hotelbon aanbood.
Oh ja.
En zo'n hele plaats.
Klanten van Marktplaats weggekomen.
Precies, dat deden we gewoon echt dagelijks gewoon. Ongoing berichten sturen. En we hadden ook gewoon een advertentie op Marktplaats. Voor, hey, ben je op zoek naar een betrouwbare website waar alles gecontroleerd wordt. Om een hotelbon te krijgen. En dus zodoende. Maar het liep gewoon niet. En het liep gewoon niet snel genoeg. En op een gegeven moment ging ik gewoon een berekening maken van... Weet je, we hadden dan een marge van 10% op beide kanten. Maar dat was te veel eigenlijk. Toen hebben we gedaan, alleen de verkoper betaalt een x% van 10%. En toen gingen we doorrekenen van oké, hoeveel moet je eigenlijk verkopen... Hoeveel moet je verkopen om eigenlijk een soort van rendabel te zijn? En toen we die berekening hadden gemaakt, dacht ik van oké, dit is pittig. Dit is heel uitdagend.
Te veel verkopen.
Was gewoon te veel verkopen. Dus je eigenlijk... Maar toen dacht ik niet van, je hebt een investeerder nodig. Ik dacht van oké, laat maar. Ja. Weet je? Dus toen eigenlijk daarmee gestopt. Volgens mij, denk 2016 of zo. Daarmee gestopt, ja. Rond 2016. En toen ben ik...
Mag ik even onderbreken?
Ja, zeker man.
Want ik hoor heel veel... creativiteit. Yeah. Hoor ik je verhalen terugkomen. Heel veel kansen die je ziet, die je met beide handen aanpakt en daar een businessmodel van maakt. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die luisteren naar deze podcast. Die het idee hebben, of tenminste, die misschien willen gaan ondernemen of op dit moment aan het werk zijn.
Yeah.
Een bepaalde vorm van ondernemerschap willen gaan realiseren. Hoe ga je om met die creativiteit en die kansen? Hoe zie je die en hoe zet je die om in iets van een onderneming?
Ja, het is eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, ik hou van reizen. Ik hou van reizen en eigenlijk de meeste ideeën, echt bijna alles bedacht ik op vakantie. Dus wat ik gewoon deed, tijdens mijn studententijd, ging altijd wel bijna om de maand gingen we bijvoorbeeld een tripje doen. We gingen gewoon heel goedkoop met Ryanair weg, bijvoorbeeld naar Milaan of naar Mallorca of wat je, weet je... of naar Egypte, via vakantieveilingen. Dus ik ging heel vaak weg met vrienden. En eigenlijk altijd op vakantie had ik gewoon even rust en kwam ik gewoon op nieuwe ideeën. Dus dan schreef ik het gewoon op in mijn telefoon. Ging ik het weer verder uitwerken. Dus eigenlijk voornamelijk eigenlijk gewoon op vakantie. Of ik ging gewoon actief. Ik ging ook heel actief op zoek naar... ik ging heel actief op zoek naar gewoon... uitdagingen. Dus waar loop ik tegenaan? Wat vind ik vervelend? En wat ik ook bijvoorbeeld deed met mijn huidige compagnon, we gingen elke zondag of zaterdagochtend, gingen we altijd meeten en gingen we gewoon letterlijk gewoon zitten met z'n tweeën. Gingen we gewoon letterlijk gewoon van gingen we gewoon internetten, sparren van ik heb deze ideeën, wat vind je hiervan? Hij heeft verschillende ideeën. En gingen we eigenlijk zo constant gewoon, echt letterlijk denk ik, een jaar of twee jaar lang deden we dat altijd.
Ja.
Gewoon letterlijk tegenover elkaar zitten, gewoon praten over marktkansen,
brainstormen,
maar ook gewoon stappen uitwerken van waar willen we zijn over twee jaar, drie jaar. Ja. En eigenlijk zodoende.
Dus het is een combinatie van proactief actie ondernemen en een stukje rust. Want op het moment dat je volledig ontspant, dan komen die creatieve ideeën vanzelf.
Precies, letterlijk inderdaad. Ja. Zodoende inderdaad.
Dus beste luisteraars, zou maar op vakantie gaan.
Ja, zou ik iedereen
en
aanraden.
En veel brainstormen.
Ja.
Gewoon actie ondernemen, proactief zijn. Komt er vanzelf wel iets
bepaald. Precies.
Oké, ga door. Op een gegeven moment sluit je het hoofdstuk Coupoentraden af. We hebben bij elk hoofdstuk bij jou een mooie learning meegepakt. Wat was de learning die je hier meepakte?
Ja, ik denk voor mij, die learning was echt van, maak eerst een berekening. Maak eens een berekening. Maar een realistische berekening. We hadden wel natuurlijk een opportunistische berekening gemaakt in het begin. Maar kijk eerst even heel kritisch, zeg maar. Naar je succesfactoren. Dus bepaal, wanneer draai je break-even? Maar ook gewoon, hoe kan je het opschalen? Is het schaalbaar? Wat heb je ervoor nodig? En bij ons was het inderdaad, wat ik al eerder zei, gewoon gaan. En eigenlijk, als je zoiets groots wilt opzetten, waar je ook gewoon vraag en aanbod bij elkaar brengt, dan moet je wel echt gewoon het gewoon uitwerken. En dan bedoel ik niet een businessplan van 30 pagina's, maar gewoon wel een aantal pagina's waar gewoon letterlijk eigenlijk gewoon een Excel-file hadden doen. En waar je gewoon echt alles even gewoon uitwerkt van dit is wat we nodig hebben. Vanaf dan kan je bijvoorbeeld, heb je een marketingbudget. En dat hadden we gewoon allemaal niet. Dat was gewoon letterlijk gewoon proberen.
Ja. Vooral de doelgroep kwestie was bij jou, dat je dus vooral afhankelijk was van de input van degene die zo'n hotelbon wilde vertraden, om het zo maar te zeggen.
Precies, en hoeveel vraag is er überhaupt? Ja. En dat viel best wel... Ja, er was gewoon wel vraag, maar niet voldoende om echt...
Een business te draaien.
Precies, inderdaad, ja.
Ja. Nou, op een gegeven moment sluit je dat hoofdstuk van Coupoentraden af.
Ja.
Dan heb je weer wat geleerd, inderdaad. En hoe verder? Want ik zei het in de introductie al. Je bent op een gegeven moment ook fulltime gaan werken.
Ja.
Bij Staples.
Ja.
Supergroot internationaal miljardenbedrijf.
Ja.
Maar neem ons mee. Wat heb je na het afschalen van Coupoentraden gedaan?
Ja, wat heb ik na afschalen van Coupon Trade gedaan? Ja. 2017.
Was je nog aan het studeren trouwens?
Ja, ik ben in 2017 heb ik toen mijn master gehaald. Ja. En ik werkte toen al in online marketing. Toen ben ik eigenlijk gelijk na Coupon Trade bij een bedrijf gaan werken die bedrijven opricht. Ja. Maar die ze hadden ook een
incubator.
Nee, was echt ze richtten gewoon BV's op. En ze deden ook legal support.
Oh, zo, met juristen. Ja. Dat gedeelte.
Online jurist eigenlijk. Ja, en ze hadden ook, daarnaast hadden ze ook een eigen blockchain. Ze waren smart contracts aan het ontwikkelen. Ja. En een eigen token. Dus dat vond ik wel super interessant. Want het een bedrijf was die pas bestond. Volgens mij bestond het toen al twee, drie jaar. En ik kon gewoon leren. Ik kon best wel dicht bij de ondernemers, bij de founders zien hoe je een bedrijf opricht. En ik vond het gewoon super interessant om te weten van, hey, legal-wise, maar ook gewoon vanuit BV-structuur, holdingstructuur, om dat allemaal mee te krijgen. Omdat dat was eigenlijk wat ik wel heel erg miste, gewoon tijdens mijn studie, voor mezelf.
Ja.
Bij hun begon in 2017. Daar gewoon begonnen met online marketing. We waren volgens mij met een groep van 10, 13 man, uiteindelijk naar een groep van 20, 25 man gegroeid.
En dan heb je het over de online marketing van de oprichters van die BV.
Ja, precies. Ja. Oprichters van die platformen, van al die platformen. Dus dus ik begon eerst als SEO-specialist. Toen meer growth hacking gaan doen. En toen digital advertising, digital marketing specialist. Ah. Waar ik dus het organisch gedeelte deed.
Ja.
En het betaalde stuk. Dus echt het advertising en organisch. Dus SEO, SEA. Ik denk dat ik daar tot eind. Dus vanaf begin 2016, eind 2016 daar begonnen. Tot en met, even goed denken, eind 2018 ongeveer. Dus ik had het super naar mijn zin. En toen dacht ik van ja, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe het is om voor een corporate te gaan werken.
Ja.
En wat ik wel nog bij moet vertellen is dat toen ik in 2017 was afgestudeerd, begon ik gelijk met freelancen. Dus ik ben toen 4 dagen in de week gaan werken voor het bedrijf. En 1 dag gaan freelancen. Of 2 dagen gaan freelancen. Dus 1 dag in het weekend en 1 dag op een vrij vrijdag of maandag.
En welk vakgebied freelancen?
Als SEO-specialist. En dan, en dan had ik dan mijn huidige compagnon, die ging ook freelancen naast zijn fulltime job. En die deed dan die deed advertising en ik deed organisch.
Dus jullie waren toen al een team en een soort van hybride ondernemerschap.
Precies.
Jullie waren kleinschalig al begonnen met ondernemen naast je fulltime baan.
Ja,
dus dat kan ook.
Precies, inderdaad, ja. Dus eind 2018 toen besloten om toch corporate richting op te gaan. En mijn huidige werkgever, die zei ook van, corporate is niks voor jou. Ik dacht, ja. Dat kan goed zijn inderdaad. Maar ik wil het gewoon, ik wil het gewoon proberen. Dan kom je er gewoon zelf achter. En toen bij Staples aan de slag gaan. Als SEO-specialist eerst. Voor heel Europa. Dus we waren actief in 17 landen. 34 websites. B2B, B2C. Eigenlijk vanuit daaruit gewoon doorgroeien naar managerrol. En toen was super tof.
Snel gaan dan?
Ja, het was wel snel gaan, ja. Maar ik vond het gewoon echt leuk. Dat is het. Ik vond online marketing gewoon echt.
Was het ook niet een soort van start-up binnen Staples? Want Staples is een super groot miljardenbedrijf. Maar wel heel oud.
Klopt.
Oud businessmodel.
Digital was best wel.
Was het niet zo dat je extra snel kon doorgroeien omdat het soort van start-up binnen de corporate was?
Klopt. Digital was natuurlijk vrij nieuw om het zo te benoemen.
Ja, jij was een soort van dinosaurus. Je had heel veel ervaring.
Precies, inderdaad. Precies. Terwijl ik toen waarschijnlijk. Ik was 25, 26.
Ja, maar je was natuurlijk al best wel. Je hebt al best wel wat projecten gedaan.
Klopt. Dus dat ging best snel. Ook tof, weet je. Ik had gewoon een toffe team. Leuk bedrijf. Maar op een gegeven moment kwam ik er gewoon achter dat ik toch heel graag voor mezelf wilde.
Waarom?
Puur omdat ik toen al een beetje bezig was. Ik wilde het gewoon proberen. Weet je, het knaagde gewoon, weet je, volgens mij. Volgens mij, dat was die periode dat wij nog best wel vaak elkaar spraken. Ja. Volgens mij zat jij toen bij Samsung.
Ja, ook een corporate.
Ja, ook corporate.
En ik deed ook een hybride ondernemer.
Precies.
Mijn eigen merk.
Jij deed precies hetzelfde.
Dus we liepen allebei een beetje tegenaan. Van, hoe vet zou het zijn als we dat volledig kunnen
precies. doen? Precies. En natuurlijk, wat we toen ook zeiden van, het is best wel spannend. Weet je, het kan misgaan, maar ja.
En je hebt natuurlijk een goede baan, hè?
Ja.
Ik werkte bij Samsung, jij bij Staples, allebei miljardenbedrijven.
Dus we staan gewoon
je
goed.
Kan in principe heel mooi doorgroeien naar directeur, bij wijze van. Ja. Waarom zou je dat opzeggen?
Precies. En,
vast contract.
Ja, en iets knaagde gewoon aan me. Gewoon van, what's next, weet je?
Ja.
En dat is ook wel iets persoonlijks. Van, ik wil altijd, ik denk ook misschien iets ondernemer eigen. Je wilt altijd door. Oké, je hebt dit bereikt.
Ja.
Dat is ook wat ik heb geleerd van. Niet vieren, maar gewoon meteen van, what's next?
Ja.
What's next?
Hoe knallen.
Knallen, precies. En toen uiteindelijk gewoon ontslag genomen. En volgens mij februari of maart, april 2019 begonnen met freelancen.
Want had je ook een goede reden om ontslag te nemen? Was je bijvoorbeeld met het freelance werken, zag je dat dat steeds beter ging? Of had je zoiets van, het enige wat ik nu mis is tijd. Als ik meer tijd heb, dan kan ik zoveel projecten binnenhalen. Neem ons mee, want er zijn heel veel mensen die luisteren of kijken, die misschien die dat besluit ook willen nemen.
Klopt, ja. Het was
maar
ook
hoe begeleid je ze daarin?
Goeie, ja. We hadden gewoon twee klanten per aantal uur. Weet je, het was niet genoeg natuurlijk, maar ik las veel online, maar ook gewoon offline. En ik las gewoon van, eigenlijk als je iets goed wil doen, moet je gewoon al ingaan.
100%
vooral ondernemerschap. Dus ik had volgens mij een filmpje van een ondernemer gezien en ik dacht, het klopt wel. Maar eerlijk gezegd, ik durfde het gewoon nog niet. Eigenlijk gewoon met familie veel gesproken, met vrienden veel gesproken. Toen heb ik gewoon alle pros en cons gewoon heel simpel naast elkaar gezet. Van, wat is het ergste wat me kan overkomen als ik dit niet doe? Dat ik even zonder baan zit en dat ik daarna weer, weet je, ergens aan de slag ga. Dus toen, destijds toen ook met mijn vriendin over gehad. En zij zei ook al van, het ergste wat je kan overkomen is dat je geen job hebt. Maar als je je job zo leuk vindt en gelooft in je kwaliteit, vind je altijd wel iets.
Plus je hebt sowieso bij Staples gewerkt en bij een aantal andere bedrijven. Dus je hebt een goed cv.
Precies.
Je kan altijd wel weer terecht bij een andere corporate of misschien wat kleiner bedrijf.
Precies.
Als je dat verleden hebt.
Precies. En wat ook nog wel was, wat nog lastig maakte, was, ik wilde altijd heel graag, mijn compagnon werkte bij Adidas destijds, bij advertising afdeling. En ik wilde altijd, omdat ik van sport hield, wilde ik altijd bij Nike of bij Adidas werken. En precies in die periode wilde Adidas met me in gesprek gaan. Er hadden meerdere gesprekken gehad. Dus ik kon ook daar aan de slag.
Ah. Dus was een goede stok achter de deur om te zeggen van, waarom niet ons bedrijf daar aanbieden? Tenminste, dienst van ons bedrijf.
Precies. Dus ik dacht van,
Zij wilden met jou in gesprek om jou in dienst te nemen?
In dienst.
Freelance, oké. Okay.
Echt in dienst. Dus ik dacht van, ik kan ook eindelijk bij Adidas werken, wat ik altijd wilde. Ja. En,
heb je Adidas toen ook echt als klant binnengehaald voor jullie bedrijf?
We hebben wel echt gesprekken gehad. Okay. We hebben wel wat dingen gedaan voor ze. Maar dat was wel veel later. Ah. Later is het tijdstip. En en toen uiteindelijk dacht ik, oké, dit is wel lastig, man. Staples Adidas is tof. Of ik ga gewoon, ik waag een sprong en ik ga gewoon all in voor mezelf.
Kijken of het klopt wat die ondernemer zegt.
Precies.
Als ik al mijn tijd in mijn bedrijf stop, dat het dan echt groter en beter wordt.
Precies. En toen, heb ik toen besloten om gewoon all in te gaan.
Ja, en dan ga je naar de HR-manager en dan zeg je, ik wil mijn baan opzeggen.
Ja.
Heb je een maand opzegtermijn?
Ja. En dan had ik het ook tegen mijn manager gezegd, met wie ik een hele goede relatie had destijds, nu nog steeds.
Ja.
En die wist ook wel van, ik vertelde ook gewoon vanaf het begin, ik wil gewoon heel graag ondernemen. Wanneer? Binnen nu en 2-3 jaar. Het was net iets eerder, denk misschien na 1,5 jaar al. Maar hij begreep het gewoon volledig. En hij supportte me daar ook in. Okay. En toen zijn we gewoon gestart.
Toen was je dus bezig met het freelancen.
Freelancen.
Je had al een beetje de, hoe moet ik dat zeggen? Je had al geproefd hoe het is om klanten te hebben binnen die branche waar je actief was. Had je er ook een passie voor dat vak waar je mee bezig was?
Ja, nog steeds eigenlijk. Ik vind gewoon echt, gewoon met websites bezig zijn. Maar ook gewoon aan website. Nu ook, als ik gewoon een aankoop doe op een website.
Scannen.
Wat kan beter. Ik vind oprecht gewoon altijd leuk. Ik heb altijd wel sinds kleins af aan computers bezig geweest, weet je. Ja, in die periode, toen ik 12, 13 was, had ik een buurjongen. Die had een IT-opleiding. Dus we gingen altijd torrents, we gingen onze computers uit elkaar halen. Nieuwe geluidskaart erop zetten, nieuwe videokaart. Dus dat was echt al best wel, altijd wel die interesse gehad. En gewoon veel gamen.
Is dat misschien ook, ze daar ook een advies in verpakt voor de luisteraars en kijkers? Van, als je iets wil gaan doen, doe dan iets wat je leuk vindt.
Ja, zeker.
Herken je dat?
Zeker. Ik denk vanuit mij inderdaad, ik heb altijd gewoon leuk gevonden om achter een computer te zitten, achter een scherm. Ik kreeg ook wel vaak feedback natuurlijk thuis van, je moet niet zoveel achter je scherm zitten. En ik voetbalde en kickbokste ook veel. Dus ik had wel het balans, maar op een gegeven moment kwam ik wel een periode dat ik heel veel gewoon gamede en achter mijn scherm zitten, met computer bezig was. Torrents downloaden, dingen. Ja. Allemaal computers slopen, virus weer opnieuw installeren. Ik vond het gewoon leuk om te doen. En nu heb ik dat ook, weet je. Voor mijn vriendin zegt altijd van, ik snap niet hoe je de hele dag achter je scherm kan zitten voor je job.
Ja.
En zij na een uur wil ze al stoppen. En ik zit er gewoon met plezier achter. Leuk, niet dat ik zeg ook niet dat het heel gezond is. Hoor.
Op een gegeven moment ga je dus van, je geeft je baan op.
Yeah.
Je fulltime zekerheid. vast contract. Dan ga je dus door met dat freelancen. Ja. Neem ons mee. Wanneer kwam het moment dat je eerst een hele grote klant binnenhaalde als freelancer? En wanneer kwam het omslagpunt dat jullie zoiets hadden van... hier moeten we gewoon digital base van maken, het huidige bedrijf.
Ja, ja. Ik zal, er is natuurlijk heel veel gebeurd tot digital base. Maar ik
hoeveel tijd zat daartussen?
Ja, 2 jaar zat er tussen wel. 2 jaar zat er tussen. Er is heel veel gebeurd, maar ik zal het even...
misschien de belangrijkste punten die ertoe hebben geduid.
Dus ik ben dus toen gestopt. En toen, een paar maanden later, heb ik toen een van mijn derde compagnon ontmoet. Zij was ook aan het freelancen. Mm-hmm. Ze had gewoon een kleine agency. Zij was ook aan het freelancen. En die zei van, we kunnen samen een project doen voor de RAI Amsterdam. En hadden toen gemiet. En toen vanuit daaruit hebben we het project gedaan. En daarnaast had ik ook mijn eigen projecten. Bijvoorbeeld
vulden jullie elkaar ook aan, alle drie de compagnons?
Ja, echt. Ja, heel goed.
Dus
ja.
Heb je niet drie kapiteinen op één
schip? Nee, we hebben echt alle drie hele andere kwaliteiten.
Is dat ook een advies voor luisteraars? Dat je zegt van, als je gaat samenwerken, probeer dan samen te werken met iemand die niet op jou lijkt.
Ja. Ja,
en tuurlijk, aanvult?
Ja, zeker. Tuurlijk, we zijn wel alle drie marketeers, maar wel binnen, je hebt natuurlijk gewoon...
Eigen specialiteit.
En dus toen hebben we samen een project gedaan. Het ging supergoed. Toen een paar maanden later had een ander compagnon ontslag genomen bij Adidas ook. Dat was volgens mij denk ik begin zomer.
Shout-out naar Karim.
Ja, shout-out naar Karim. Ja. en toen, eigenlijk toen is hij ook gestopt. En toen was het ook wat makkelijker, want toen konden we samen op zoek gaan naar opdrachten. Kwamen gewoon makkelijker opdrachten bezig.
Meer bij elkaar zitten, precies, meer focus.
Precies, samen zitten. En toen ook die klanten die we al hadden, die gingen ook meer uren bij ons afnemen. Ja. Dus dat is best wel tof. Het is eigenlijk toen bijvoorbeeld... Een klant die ik dan had was Recharge.com. Dat is een hele grote partij. Zij doen digitale kaarten wereldwijd. Dus daar 1,5 jaar gezeten. Echt begonnen met... Mijn zaad toen ik aankwam met 30, 40 man. Toen met 120 man. Toen ben ik weer verder gegaan.
Oh, vet. Jullie hebben echt bijgedragen aan die groei.
Precies, dat is wel vet. Vanuit SEO dan. En ook voor Unilever had ik dan een opdracht gedaan om echt, om dashboards te bouwen in Data Studio. Weet je, in die periode, je deed gewoon van alles.
Ja.
Dropbox helpen met livegang in Nederland, dus met vertalingen, weet je, research doen, pagina's, weet je.
Ja.
Dus, en op een gegeven moment had ik dus Karim en Emma, beide partners, heb ik toen aan elkaar gekoppeld van, ik werk gewoon veel met Karim samen. Ik werk heel veel samen met Emma. Weet je, laten we kijken hoe we een strategische partnership kunnen opzetten.
Ja.
Dus dat is ongeveer, denk ik, eind 2019, denk ik. Begin 2020.
Was het ook nodig? Omdat je misschien te veel...
Ja.
Dat jullie te veel werk hadden en te weinig partnerschap samen? Ook,
ja, precies. En bijvoorbeeld, Emma was gewoon super sterk vanuit de contentperspectief, vanuit conversie, vanuit e-mail. Ik zat dat vanuit organisch en growth. En Karim zat dan heel sterk vanuit advertising. En je merkte, kreeg gewoon aanvraag van wat grotere klanten om meer te doen.
Zeker.
Dus dan dat
was gewoon 1+1=3, als jullie samen gingen.
Precies, inderdaad. En dus toen hadden we afgesproken van, we gaan een strategische partnership aan. Dat betekende eigenlijk gewoon, klant overweer, elkaar gewoon supporten. Maar op een gegeven moment zeiden we ook van, we willen geen agency oprichten. We willen, we gaan een strategische partnership aan. Geen agency. We hadden nooit de ambitie om een agency op te richten.
Agency is echt een soort van kantoor dat je echt samen...
Ja, gewoon echt digital base eigenlijk, letterlijk.
Gewoon wat
digital base nu is. We hadden nooit de ambitie om dat te doen.
Okay.
We wilden dus, bijvoorbeeld Emma had dan Curlify.com, waar ik het al eerder over had. De krullenwebshop. Ja. En Karim en ik hadden dan bijvoorbeeld VeganFoodAmsterdam.com ook nog. Ja. En waar met nog een ander business samen... weet je, ook voor in digitale landschap bezig. En eigenlijk, dus toen hadden we eigenlijk gezegd van, wat we kunnen doen is, laten we gewoon alles bij elkaar brengen. Laten we gewoon al onze klanten bij elkaar brengen. Laten we al onze businessen bij elkaar brengen. Laten we een team bouwen die onze businessen kan laten groeien.
Ja, dus we toch mee bezig zijn.
Precies.
Kunnen ze het beter in pand onderbrengen.
Precies, en dat was dus januari 2021. Toen was Digital Base geboren.
Oh, vet. Inmiddels werk je samen met 14 man personeel aan fantastische projecten.
Ja.
Maar je bent natuurlijk niet begonnen met 14 man personeel.
Nee,
je begint met dat strategisch partnerschap met Emma en Karim.
Ja.
Op een gegeven moment, wanneer kwam het omslagpunt? Wat zorgde eigenlijk voor het omslagpunt waardoor je wel mensen moest aannemen en misschien naar een groot kantoorpand moest?
Ik denk ook meer vanuit... Ja, we begonnen eerst met een kantoortje van 50 vierkante meter... Wat Emma al had.
Ja.
En uiteindelijk hebben we toen volgens mij... Ja, echt vol in corona toen eigenlijk ons huidige kantoor genomen. 3 etages, hè, met een mooi dakterras.
In coronatijd?
Ja, in coronatijd.
Dus
met dus 2 dakterrassen. Ja, echt super, echt heel blij met het kantoor in Amsterdam-Noord. Ook een hele mooie locatie naast Adam Tower, dichtbij, dus bij het IJmuseum. Oh. En dus toen merkten we gewoon, eigenlijk we kregen een aantal aanvragen vanuit ons netwerk. We gingen gewoon heel simpel posten op LinkedIn. Van hey, we hebben dit bereikt voor een klant. En eigenlijk vanuit daaruit kwamen steeds meer aanvragen. Dus gingen gewoon eigenlijk, het was gewoon eigenlijk een rekensom.
Dus hadden jullie al, wat was het omslagpunt om naar dat grotere kantoor te gaan? Want ik neem aan, als je een groter kantoor
We hadden gewoon groot, begonnen meteen groot eigenlijk.
Oké, dus je had niet per se een goede stok achter de deur. Nee, van Unilever is klant voor 2 jaar.
Nee, kijk, we hadden al klanten. Dat was het. Ja. Want ik was 2 jaar al bezig. Karim was 2 jaar
bezig.
Emma was ook al
groeit.
Sinds 2018 bezig. Dus we hadden al klanten. Het was gewoon meer upsellen en gewoon doorpushen.
Ja,
dus
ik
dacht van, we gaan gewoon groot. En toen zijn we gewoon...
Dat is ook een goede stok achter de deur. Dus van, we hebben een super groot kantoor. We kunnen mensen kwijt. Super veel huur. Laten we knallen.
En we hadden gewoon ideeën. Bijvoorbeeld dat van Curlify was toen een blog met 100.000 mensen. Ja. Maar ja, het was gewoon een blog. Informatief. Ja. Dus dacht van, oké, hoe gaan we dit omzetten naar pesos, naar euro's. Ja. En simpel gezegd gewoon een webshop opzetten. Dus we hadden gewoon ruimte nodig voor onze webshop.
Ja, precies.
Voor die andere business hadden we ook mensen nodig. Dus eigenlijk zodoende hebben we dus vanuit het idee om te ondernemen. Dacht van, we gebruiken gewoon en nog klanten erbij. Dus dacht van, hey, we hebben dan een team die dan werkt op onze klanten. Super tof. We leren heel veel. Maar een team die ook kan leren van onze eigen businessen.
Ja.
Weet je? En eigenlijk vanuit die gedachte ging...
Kan het elkaar versterken ook, dacht
precies
ik.
Inderdaad, ja. En het versterkt elkaar ook. En dat was dus dan... Eerste 1,5 jaar waren we echt puur... Posten we nooit iets op LinkedIn. Via Digital Base. We waren gewoon ook niet met awards bezig. Met de buitenwereld waren we niet echt bezig. Omdat we gewoon heel erg bezig waren met het bouwen van de business. En we zaten toch vol, weet je. We zaten toch vol. We waren ook gewoon full service online marketing agency.
Ja.
En eigenlijk kwam daar ook wel een omslagpunt in. Want we merkten, we hadden dus 3 businessen. Weet je, het zou pittig om 1 bedrijf te starten en te beginnen. Wij deden de 3. We dachten, ja, we zijn toch met 3 founders. Kan wel. Maar uiteindelijk heeft het wel tegendeel bewezen. Focus is wel gewoon super belangrijk. Dat merk je gewoon. Weet je, 2 businessen gaan goed. De ander krijgt een klap. Weet je, dan moet je weer vanuit die 2 businessen daarin investeren of in een van die. En dat zo bleef het een beetje gaan, eerste 1,5 jaar.
Mm-hmm.
Toen hebben we september vorig jaar besloten om een heel switch te maken.
Mm-hmm.
Dus we hebben toen besloten om die 3e business, waar ik dus ook over die digitale business platform, in de ijskast te zetten. Dus even gewoon in de vriezer van, hey...
Op dit moment even niet.
Weet je, het heeft potentie, maar gewoon voor later.
Even parkeren.
Precies. En dat je Curlify, die webshop, dacht van... Hey, een webshop, kijk, we waren online marketeers natuurlijk... maar een webshop runnen is ook weer gewoon weer een andere expertise. Zeg maar, wij zijn gewoon goed in heel veel verkeer binnenhalen op een website. Ja. Laten converteren. Ja. Maar bijvoorbeeld logistiek, voorraad.
Inkoop.
Dat vind ik ook niet leuk, eerlijk gezegd.
Ja.
Eigenlijk vanuit daaruit... Toen besloten om Mediafine te doen. Dat is dus eigenlijk Mediafine is een platform waarbij je dus... Als je heel veel verkeer op je website hebt... volgens mij meer dan 100.000 of meer dan 10... Ja, meer dan 100.000. Weet ik even niet zeker uit mijn hoofd wat het precies getal is. Kan je advertenties laten lopen, dus runnen. Dus dat gingen we toen doen. Dat ging echt supergoed.
Vanuit Digital Base? Of?
Vanuit Curlify dan. Vanuit Krullen webshop dus.
Oh, dus jullie gebruikten de bezoekers die... Op die website.
Die toen informatief waren.
Ja, oké. Okay. Die converteerde je naar een soort van advertentie.
Precies. En in diezelfde tijd waren we ook een webshop aan het bouwen.
Oh ja. Maar daar heb je dan geen omkijken naar.
Ja, daar niet. Nee, maar naar de webshop wel.
Ja, ja.
En op een gegeven moment komt er gewoon heel veel bij kijken. Dus op een gegeven moment heb je gewoon 2 online webshops. En je hebt nog je klanten. Omdat je gewoon, ja, weet je, voor de Digital Base.
Dat is een hoop.
En op een gegeven moment, eerlijk gezegd, begon het ook minder leuk te vinden. Het had ook impact op het team. Geen focus. Te veel druk, weet je, er gebeurde gewoon heel veel, weet je, en dat is het ook, van je groeit op de ene plek, maar je krimpt op de andere plek.
Gaat ten koste van iets.
Precies, anders. Precies inderdaad, en dat was ook echt, ik denk, een van de grootste learnings, en ik wist het ook vanaf het begin, van, hey, focus, weet je.
Zeker als je zo hard groeit.
Precies, je weet het ook vanaf het begin, maar je denkt van, ja, gaat lukken,
ja,
weet je.
Als ondernemer heb je natuurlijk zoveel... positieve energie.
Daarom.
Het liefst doe je alles tegelijkertijd.
Het liefst
maar soms moet je keuzes maken.
En het was ook pittig, weet je. Het was gewoon pittig. Dus toen hebben we in september vorig jaar... toen besloten van... hebben we een shift gemaakt. Er zijn drie dingen veranderd. Dus wat ik al eerder zei over die digitale platform. Die hebben we gewoon dus even geparkeerd. Curlify hebben gewoon echt heel laagdrempelig laten lopen met heel weinig focus. En zeg van, hey, weet je, we laten het gewoon lopen. En we laten het gewoon rustig lopen. We gaan geen nieuwe voorraden inkopen. Op korte termijn dan. We laten het gewoon lopen en we kijken wel. Het liefst hebben we voor Curlify bijvoorbeeld een partner die heel de operatie runt. Dus de inkoop doet, zodat wij de marketing kunnen doen. Ja. Want we zagen dat, zodat we gewoon kunnen doen waar we sterk, waar we goed in zijn.
Ja, precies.
Waardoor Curlify dan gewoon een klant wordt van Digital Base. Ja. Dus, en voor Digital Base waren we een full service marketing agency. Wat betekent dat? Is dat we eigenlijk alles deden van A tot Z. Ja. En we zagen gewoon van, als je echt goed ergens in wil zijn, kan je niet alles doen. Dus toen hebben we ook toen besloten van, hey, we gaan focussen meer. We gaan dus van echt alles doen naar eigenlijk meer advertising doen. Dus dat zijn we eigenlijk meer gaan focussen op advertising. Dus SEO, dus het organische vlak. En dan eigenlijk ook een stukje data en strategie erbij. Omdat dat gewoon echt, weet je, alles moet gewoon op basis van data zijn.
Ja.
Dus toen zijn we eigenlijk van full service marketing agency naar een search agency gaan. Dus echt meer op zoekmachines.
Ja, precies.
Eigenlijk meer echt een boutique agency. Wij zien onszelf ook echt als een boutique agency. Omdat we gewoon daardoor konden eigenlijk gewoon heel diep qua kennis gewoon veel verder en sneller gaan. Toen hebben we dus Dutch Search Awards gedaan. Dacht van, oké, dan moeten we het wel even naar de buitenwereld laten zien. Hebben we we gaan ons aanmelden voor de Dutch Search Awards. Binnen een week hebben we die case gemaakt. En uiteindelijk waren we uitgenodigd. We zaten dus bij de top. Dus dat betekent dat je naar de gala mag komen.
Ja.
En dan hoor je welke prijs je gaat winnen.
Ja.
Uiteindelijk zaten ze allemaal grote jongens. We hadden maar één award. Sommige eentjes hadden echt een stuk of 10 tot 15 awards. We hadden gewoon één voor SEO gedaan. En uiteindelijk hebben ze toen de derde prijs gewonnen.
Kijk.
Ik dacht, oh, best wel tof als kleine agency.
Ja, je speelt jezelf wel in de kijkers als je precies.
En
toen, pakt.
Precies, en ook in die periode dat je Vonk, beste 150 agencies van Nederland, hadden ook toen meegedaan. Hadden ook een 8+ gescoord. En vervolgens kwam e-merse, ken je waarschijnlijk ook wel.
Ja, zeker.
En, en toen kwamen we ook in de e-merse, gedeelde derde plaats.
Ja.
Voor de kleine agencies, in de categorie kleine agencies. Dus dat was ook super tof. En dus je zag gewoon dat die focus die we hadden, alleen Digital Base gingen we doen, alleen search, die zag ook gewoon terug. En het klantenbestand groeide, maar ook gewoon, het was ook gewoon duidelijker voor het team van, hey, waar ligt de focus op?
Daardoor trek je ook personeel aan natuurlijk, hè?
Precies, maar ook, precies inderdaad, maar ook gewoon klanten en leuke gesprekken. En ja, gewoon meer, het gaf me ook gewoon veel meer energie. En ik denk dat dat ook wel echt voor Digital Base.
En rust natuurlijk.
En rust, vooral dat. Ja. Vooral dat, rust
dus
in de tent.
Als ik goed naar je verhaal luister, dan is eigenlijk dat filteren, het maken van keuzes en het ergens op focussen, het omslagpunt geweest voor Digital Base.
Ja, zeker.
Want 14 man personeel is natuurlijk best veel.
Ja, zeker.
Mensen moeten allemaal betaald worden.
Zeker.
Maar als alles gewoon duidelijk en goed ingeregeld is, dan komt de klant vanzelf. Als de kwaliteit goed is.
Precies, inderdaad. En dat was echt, dat is voor ons één, kwaliteit.
Ja. Wow, man.
Ja.
Fantastisch. Nou, 14 man personeel. Wat is je doelstelling? Binnen nu en 5 jaar, waar willen jullie naartoe groeien?
Ja, we willen sowieso binnen 2 jaar gewoon een van de beste top 3 search agencies van de Benelux.
Mm-hmm.
En daarna gewoon buiten de Benelux een beetje in de top 10 komen.
Wat heb je daarvoor nodig om dat te bereiken?
Ja, we willen sowieso richting 20 man gaan.
Mm-hmm.
Binnen 2 jaar en daarna gewoon verder groeien. Denk ik, we hebben niet de ambitie om super groot te worden. Want ik vind het wel belangrijk, best wel persoonlijk. Weet je dat iedereen elkaar gewoon kent? We willen niet.
Geen machine worden. Waar je
nee, precies. Bent. We willen geen debt agency worden, bijvoorbeeld. Ja. Of een ander van die grote agencies. We willen wel gewoon klein blijven. Ja. Weet je niet.
Specialisten.
Meer. Gewoon specialisten. Willen
kun je heel veel doen hoor.
Precies. We willen echt in onze specialisme blijven, wat jij zegt. Dus dat is wel echt de ambitie. En wat ik ook gewoon zelf, ook wat ik al zei toen je me opbelde van, hey, wil je hier bij de podcast komen? Is eigenlijk gewoon, wat ik gewoon heel erg merkte, of tenminste, je merkt natuurlijk wel gewoon, ook in de agency-landschap, als ik eerlijk ben, weinig diversiteit. Heel weinig diversiteit in het agency-landschap.
Ja.
Ik denk ook als we kijken, in dat opzicht blinken wij ook wel, vallen we ook op als Digital Base. En daar hebben we ook een artikel over geschreven in e-merse, mm-hmm. over data en diversiteit, waar onze kracht ligt.
Ja.
En ik had begin dit jaar ook 2 interviews gehad. En waar ik ook echt als feedback kreeg van, hey, ik benader jullie vanwege omdat het valt me op dat jullie gewoon vrij divers zijn. En divers bedoel ik ook niet alleen puur afkomst, maar ook gewoon... bijvoorbeeld, er was een niet-hetero die ons toen had benaderd van... Hey, bij mijn eigen werkgever zat ik, weet je, bij mijn eigen werkgever zat ik minder lekker op mijn plek. En ik hoorde via via dat bij jullie gewoon echt heel inclusief en heel divers zijn. En, dat was wel, en daarna sprak ook iemand anders die had gesolliciteerd. En die zei van, hey, eigenlijk wel best wel tof om op een plek te gaan werken waar eigenlijk meer mensen zijn die op me lijken. Ja. En ik dacht van, wow, ik zeg maar, ik wist wel dat het natuurlijk speelt, maar ik wist niet dat het zo'n ding was, ja. Persoonlijk.
Dus daar draag je aan bij aan dat maatschappelijk.
Dus dat vond ik best wel tof. En verhaal. Toen, eigenlijk vanaf dat moment, ben ik er wat meer mee gaan doen. Ja. En dat was ook de reden waarom echt, toen jij me dat vertelde over je podcast, dat ik dacht van, hey, dat het me heel erg aansprak. Spreek ik nog steeds, natuurlijk. Leuk. En ja, dus daar ben ik eigenlijk ook nu veel mee bezig, met mooie partnerships. Bijvoorbeeld vandaag is er een artikel in de Ondernemer Live gegaan, over hoe wij als Digital Base... Weet je, diversiteit en inclusiviteit inzetten. Ja. Voor onze klanten, hoe wij daardoor ook nieuwe klanten binnenkrijgen, maar ook waardoor personeel aantrekken. En, maar ik leer zelf ook gewoon daar heel veel van.
Natuurlijk.
Ja, want we hebben echt gewoon... Ons Zeker. Team is gewoon heel divers. Ja, op alle gebieden. Weet je?
En dan heb je ook de beste creatieve
Precies.
oplossingen, et cetera.
Precies.
Ah, je hebt nu klanten zoals Big Bazaar hebben jullie. 9 maanden beurs, de universiteit, de RAI. En dat soort opdrachtgevers zijn natuurlijk ook op zoek naar creativiteit.
Precies,
je ziet inderdaad. Vaak bij diverse teams, dat zie je ook heel vaak bij Amerikaanse bedrijven, zoals Tesla, et cetera. Hoe diverser het team,
Klopt.
Creatiever, ik hoor heel veel bij Apple, hoe beter de oplossing. Dus dat doe je supergoed. En als we dan kijken naar alles wat je hebt meegemaakt, al die ondernemingen die je hebt opgezet, weer afgeschaald, werknemerschap, werkgeverschap. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, al die jaren, denk ik zo'n 12 jaar ervaring.
Ja.
En dan een soort van advies zou gieten in een bak. Welk advies zou je dan mee willen geven aan de mensen die luisteren en die graag willen ondernemen of iets anders willen doen in hun leven?
Ja, ik denk dat het sowieso een aantal dingen zijn. Zijn denk ik een aantal componenten voor mij. Ik denk één daarvan is gewoon doen. En gewoon niet bang zijn om te falen. Weet je, en wat, falen, je leert er gewoon van. Weet je, ik heb heel veel... investeringen gedaan en ik denk van oké, achteraf had ik dit niet moeten doen. Maar juist daardoor weet ik waarom ik het niet had moeten doen. Want misschien als ik het toen niet had gedaan, had ik het nu weer gedaan. Ja. Bij wijze van spreken. En ik denk voor mij ook twee, ik denk een goede support systeem hebben. Dus weet je, kijk voor mij natuurlijk, het maakt het ook makkelijker. Ja, een van mijn beste vrienden is gewoon letterlijk mijn compagnon. Maar ook bijvoorbeeld met Emma ben ik gewoon nu super close mee. Maar ook gewoon bijvoorbeeld, ons vriendengroep is gewoon heel close. We kennen elkaar allemaal sinds de basisschool. Dat helpt ook wel heel erg, omdat je dan best wel veel met elkaar kan delen. Maar ook gewoon thuis, weet je, thuissituatie. Familie support me altijd, vriendin support me altijd. Iedereen weet natuurlijk hoe het is om leven te hebben als ondernemer. Ja. Maar iedereen waardeert het en helpt, zeg maar, waar diegene kan helpen. En ja, weet je, dus dat, waardering naar hun daarvoor natuurlijk. Dus dat is wel belangrijk. Dus dat je ook gewoon wel mensen hebt die je kan vertrouwen. En waar je gewoon dingen kan delen. En dat hoeft niet altijd positieve dingen te zijn. Maar juist de minder leuke dingen. Die jou op een onafhankelijke manier advies kunnen geven. En dat hoeven niet altijd ondernemers te zijn. Maar ook gewoon mensen die er gewoon echt heel onafhankelijk... Die helemaal niks met marketing hebben en dan jou advies geven. Soms geven zij mij zelfs beter advies dan een specialist.
Je hebt een hele andere bril op.
Ja, en dat is ook beter advies dan ik zelf aan een klant zou geven.
Ja.
Dus dat is dan 2. Dus nummer 3 is eigenlijk wat mij heel erg de afgelopen 2 jaar heeft geholpen. Mm-hmm. Zijn goede mensen om je heen verzamelen. En dan bijvoorbeeld coaches. We hebben dus best wel echt 2 toffe coaches.
Ja.
Die echt als 10 jaar verder zijn of zelfs 20 jaar verder zijn dan ik. Dan ons met hun bedrijf. Dus we hebben bijvoorbeeld een super toffe coach van een agency die al 10 jaar runt. We hebben bijvoorbeeld een MD van een van de grootste agencies. Die ons coaching geeft. En ik denk dat dat wel echt helpt. Gewoon, om gewoon een coach te hebben. Of iemand die al is waar jij wilt zijn. En waar je het gewoon mee over kan hebben.
Ja, dat is iets wat je vaak hoort. In de vorm van een mentor zou je dan...
Ja, een mentor. Iemand,
die zou je dan kunnen begeleiden. Alleen, hoe vind je iemand die... Tenminste, je kan best wel makkelijk iemand vinden... die op het punt is waar jij natuurlijk naartoe wil groeien. Maar hoe zorg je dat diegene jou gaat begeleiden? What's in it for him of haar?
Ja.
Om hun kostbare tijd te steken... Zeker. En misschien wel een concollega die veel groter gaat worden. Of iets in de
zeker. Nee, dat is zeker een goede vraag. Wat je gewoon kan doen, heel simpel, een simpel antwoord is gewoon... NL Groeit heb je.
Ja.
En daar kan je gewoon letterlijk gewoon... als je een onderneming hebt, kunnen ze je koppelen aan een coach. Ja. En zo kan je gewoon kijken of hij of zij... of je een klik hebt en of hij of zij je kan supporten. Dus dat zou ik eigenlijk... Dat is eigenlijk
het meest makkelijke. Het was vroeger gratis, kost nu 200 euro per jaar.
Zoiets, ja.
mag je gratis evenementen bezoeken en je mag je inderdaad een coach uitzoeken die het best past bij jou.
Precies, inderdaad. Precies, dus ik zou dat gewoon...
Kan het voorkomen dat ze zeggen nee, dat wil ik niet doen? Of zeggen ze meestal ja?
Dat vind ik heel lastig om te zeggen. Ik denk dat, kijk, wat ik heel erg merk, in ons geval, en dat heb ik omgekeerd ook, je merkt dat ondernemers willen elkaar gewoon helpen. Ja. Dat merk je heel erg. Ook con collega's, ook in online marketing heel erg. We adviseren elkaar gewoon allemaal, we helpen elkaar. En dat is ook best wel tof in online marketing.
Een overvloedmentaliteit, van precies. De taart is groot genoeg.
Precies, en wat is ook gewoon van, ondernemers begrijpen elkaar. Ja. Begrijpen elkaar gewoon en willen elkaar gewoon helpen. En ik denk dat, gewoon de mensen... Mensen willen elkaar gewoon helpen.
Het is ook natuurlijk een stukje eer, hè, als je coach mag zijn.
Ja, super tof als je iemand kan helpen. En,
stukje herkenning.
Precies, precies, dat is zeker waar. Dus in dat opzicht, ik heb nog geen nee gehad.
Oké, leuk.
Weet je? En ik heb ook nooit nee tegen iemand gezegd als iemand me om advies vroeg. Dus.
Ja, mooie drie adviezen om de podcast mee af te sluiten. Beste luisteraars, doe er wat mee. Waar kunnen de mensen jou vinden? Stel dat ze bij jullie willen werken of een keer stage willen lopen. Ja. Hoe kunnen ze jullie vinden?
Ja, we zijn sowieso altijd op zoek naar toffe mensen om mee samen te werken. Ja. Dus je kan gewoon via digitalbase.com, via de website, kan je ons benaderen. Oh. Weet je, of als je een keer gewoon een gesprek wil aangaan, weet je, of een online marketing vraagstuk hebt... om zelf verder te groeien, kan je ons ook gewoon benaderen gewoon via de website. En waar kan je mij vinden? Op LinkedIn. En op LinkedIn kan je me vinden. Daar ben ik gewoon actief op.
Desmond Boateng.
Ja, gewoon op LinkedIn, daar vind je me. Ja. En DigitalBase zit ook op LinkedIn. En dat is het eigenlijk. En op Instagram hebben we ook DigitalBase-account.
Ja, luister ook veel ondernemers naar deze podcast. Dus mochten ondernemers tegen online vraagstukken aanlopen... en zoeken ze een goede specialist. De specialist in?
SEO. Maar ook advertising. Dus advertising, dat kan echt, dat is heel breed. Van social advertising in, weet je, op YouTube, TikTok. Maar ook gewoon in Google kan je ons bij ons zijn. Maar ook gewoon je datastuk. Dus wil je weten of wel alles goed getrackt wordt op je website... in de nieuwste Google Analytics, Google Analytics 4... dan kan je ook bij ons zijn.
Tof, man. Dankjewel, leuk, man. Wat een inspirerend verhaal, joh.
Ja, vet, man. Wow. Vet om...
We zijn al heel lang vrienden, maar je hebt nooit heel veel tijd of focus om helemaal diep in te zoomen op wat was nou het begin en waar we
naartoe. Klopt, inderdaad. En zelf, wat ik ook al zei, zelf sta ik er ook nooit echt bij stil. Het was dat jij me toen zei van, hey, wil je doen? Dan ging ik gewoon nadenken van, hey, wat heb ik eigenlijk gedaan? Dacht, oh, wow, dit ben ik vergeten. Leuk, dat man. Ben ik vergeten.
Super inspirerend.
Leuk, man.
Beste luisteraars, ik hoop dat jullie er wat aan hebben en de kijkers. Desmond, nogmaals bedankt voor je tijd.
Geen dank, tuurlijk.
Waardeer ik enorm. En beste luisteraars, ik zou zeggen, volg ons op Spotify. Volg ons op YouTube, abonneer je op ons YouTube-kanaal. Dit soort verhalen moeten gedeeld worden. Dit soort verhalen van mensen die met niets begonnen zijn. In een simpel wijkje in Amsterdam-West, waar wij opgegroeid zijn opgegroeid en uiteindelijk wel gewoon miljoenen omzet kunnen doen. Dus verspreid deze verhalen, like onze pagina's en zorg ervoor dat dit soort verhalen terechtkomen bij iedereen. Volg ook Desmond. Op LinkedIn. Hij deelt regelmatig leuke artikelen over growth hacks en noem het maar op. Dus volg hem ook vooral, Desmond Boateng. Nogmaals, Desmond, dankjewel voor je tijd.
Yes.
Beste luisteraars en kijkers, tot de volgende keer. Hoi.